Eigenlijk al goedemiddag, het is precies 12 uur. Hartelijk welkom. En ook de mensen die luisteren via de livestream, als je nu in de huiskamer bent of op je balkon of in je slaapkamer. Ik wens je Gods rijke zegen toe. Open je oren, open je harten, want ik geloof dat God een boodschap heeft voor jou deze dag. Halleluja. Ik wil het hebben over de onmogelijke vraag. Er zijn zoveel soorten vragen, verschillende vragen. Er zijn vragen om hulp, vragen om over informatie. Rhetorische vragen heb je. Je hebt goede vragen, je hebt strikvragen. Er zijn existentiële vragen van wie ben ik? Waar leef ik voor? Waar ga ik naartoe? Er zijn ook slechte vragen of onzinvragen van zou je liever ware liefde willen vinden of heel rijk worden? Het is een onzinvraag. Of welke kleur heeft een spiegel? Denk er niet te lang over na. Weet je, wat kan je daarmee? Maar er zijn ook onmogelijke vragen die je eigenlijk niet hoort te stellen. Van wie hou je meer? Van je vader of je moeder? Of van wie hou je meer? Van je dochter of je zoon? Onmogelijke vragen. Hè? Dus eigenlijk weet je, een stomme vragen zijn dat. Nou, stel je voor, iemand vraagt jou om een stuk brood tijdens een hongersnood en het enige wat je hebt is dat ene stukje brood. Je hebt nog maar één stukje brood en iemand vraagt het aan jou. Wat zou jij doen? Zou jij dat laatste stukje brood weggeven? En hier komt de vraag die klinkt in deze preek is, wat als God jou het onmogelijke vraagt? Wat als God jou het onmogelijke vraag. Nou, bijvoorbeeld iets wat jij niet kan. Of iets wat jij niet wilt. Of iets waarvan je denkt, God, waarom vraagt u dit aan mij? Dit kan ik toch helemaal niet. Wat is dat nou? Dus wat als God jou het onmogelijke vraagt? Nou, dat gebeurde met een weduwe uit Sarefat. Het bijzondere is dat deze weduwe vooral bekend werd omdat Jezus honderden jaren later haar benoemde. Dat is het verhaal van Lucas 4. Jezus was in zijn thuisstad Nazareth. Nou, het was eigenlijk helemaal aan het begin van de bediening van Jezus. En hij begon overal te preken en uiteindelijk kwam hij natuurlijk ook naar Nazareth toe. Zijn thuisstad, niet geboortestad, dat was Bethlehem, maar de stad waar hij opgroeide, Nazareth. En hij stond daar in de synagoge, hij ging onderwijzen in de synagoge. En wat hij deed, is de Jesaja-rol pakken en hij las Jesaja 61 voor. En daar stond, de geest van de Heer is op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. En hij las dat hele stuk voor van Jesaja 61. En nadat hij dat gedeelte gelezen had, zei hij, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. En het duurde even dat mensen begrepen wat Jezus hier zei. En wat was dat? Dat de geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd. Jezus zei daarmee, ik ben de Messias. Ik ben de Christus. Nou, de enthousiasme over zijn onderwijs veranderde in boosheid. Hoe kon Jezus zoiets zeggen? Zijn moeder, we kennen Maria, we kennen Jozef, we kennen zijn broers. En Jezus zei op een gegeven moment tegen hen, geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad. Geen enkele profeet is welkom in zijn vaderstad. En dan vertelt Jezus over een verhaal van die grote profeet Elia, die ook niet welkom was in zijn vaderstad. Elia, die afgewezen werd door zijn volk. En hij moest op de vlucht gaan van koning Ahab en koningin Izebel. Er was een grote hongersnood in die tijd. En het land had 3 jaar geen regen gehad. En dat was het resultaat van afgoderij en onrecht in het land. En Jezus zegt dan in Lucas 4 vers 25. En daar staat, in de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef. En er in het land een grote hongersnood uitbrak. Waren er veel weduwen in het land, in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe uit Sarepta bij Sidon. Hey, Sarepta is de nieuwtestamentische naam, Sarefat de oudtestamentische naam van dezelfde plaats. Jezus vertelt dat Elia gezonden werd naar een weduwe uit Sarepta. De naam van de weduwe komen we niet te weten. Maar twee dingen wil de Bijbel wel dat wij weten. Twee dingen. Nummer 1, ze was een weduwe. Nummer 2, ze kwam uit Sarepta. En dat betekent niet Israëlisch, Canaanitisch, Fenicië. Een stad noordelijk van Israël tussen Sidon en Tyrus. Dat is het huidige Libanon. Nou, ik wil het vanochtend hebben over deze weduwe. En Jezus maakt duidelijk dat het bijzonder was dat Elia juist naar haar toe ging. Maar ze kreeg wel een onmogelijke vraag van de profeet. Een onmogelijke vraag werd haar gesteld. Nogmaals, wat als God jou een onmogelijke vraag stelt? Ik wil lezen met jullie dat prachtige verhaal uit 1 Koningen 17 vers 7. 1 Koningen 17 vers 7. Ontroerend. Maar doordat het al maar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van de tijd droog. En toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Vers 12. Zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij: ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei: maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij. En kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël: tot op de dag dat ik weer regen op aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Ik zat nog te twijfelen om de titel van de preek overvloed in tijd van schaarste te noemen, of de onmogelijke vraag. Dus het is de onmogelijke vraag geworden. De profeet Elia moest uitwijken naar een ander land en hij ging naar het noorden. Waar hij veilig was van koning Ahab, koningin Izebel, maar hij was daar niet veilig van de hongersnood. Daar was ook schaarste aan voedsel. En God zond Elia naar Sarefat. God benoemde de exacte plaats. Hij noemde de stad waar hij naartoe moest gaan. God zond Elia naar Sarefat en God zei dat daar een weduwe zou zijn die voor hem zou zorgen. Nou, ik zou denken... Ik hoop dat deze weduwe wel rijk is. Ik hoop dat die weduwe wat voedsel heeft. Hè, dat ze vermogend is. Of wij hadden misschien zelfs zouden kunnen denken van: God zou Elia naar een rijke boer moeten sturen die veel voedsel heeft. Een rijke man. Een prins of een welvarend iemand. Zodat de man van God goed verzorgd zal worden. Maar God deed dat juist niet. Juist niet. God zond Elia naar een weduwe die zelf ook niets had. Dat is toch niet logisch, zou je denken? Dat klopt toch niet? Deze weduwe had haar man kwijtgeraakt. Misschien wel in diezelfde hongersnood. Ze stond er letterlijk alleen voor. Geen rechtvaardige wetten van het land die haar beschermden. Geen familieleden, ooms, tantes, schoonouders, ergens iemand die voor haar opkwam. Niemand. Ze stond er echt letterlijk helemaal alleen voor. Ze had één lieve zoon die sterk uitgehongerd was. En wat doet God? God stuurt de profeet juist naar haar toe, naar een weduwe die zelf niets had. En zij moest dan Elia gaan voeden. Zij moest hem te eten geven. Dat is toch niet logisch, zou je zeggen. Dat kan toch niet? Wie verzint zoiets? Maar waar het vaak misgaat in ons denken, is dat wij hier in het Westen het bovennatuurlijke vergeten. Wij vergeten dat God een God van wonderen is. He, wij denken altijd aan ons, wat is logisch? Oké, dat zou logisch zijn, een rijke boer of dit of dat. Met onze sluwigheid, onze trucjes en dingetjes, denken we er doorheen te komen. Maar God is een God van wonderen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Waymaker, miracle worker. Ja, wij zingen het zo graag en het hoort, het is misschien wel ons lievelingslied. Waymaker, halleluja, hij is de waymaker. Maar geloven wij dat ook, lieve mensen? Geloven wij dat hij de miracle worker is? Geloof je het als het erop aankomt? In de storm, in de ziekte, in het gebrek, in de tekortkoming, in de crisis. Geloof je dat God de miracle worker is, de waymaker? Geloof je dat God een weg kan maken waar er geen weg is, in een onmogelijke situatie? Geloof je dat God wonderen kan verrichten boven dat wat jij je kan voorstellen? Geloof je dat God zich aan zijn beloftes zal houden? Zijn woord is ja en amen. O God is zoveel groter dan onze verstand kan voorstellen. Zoveel groter. En daarom, omdat God zoveel groter is, moeten wij geloven. Wij moeten geloven. En geloven is ook je controle overgeven aan God. Je zegt, ik vertrouw op de Heer. Ik kan het niet allemaal regelen en dingen voor elkaar krijgen. Ik vertrouw God. Dus geloven betekent 100% op God vertrouwen. Het is de vaste zekerheid van de dingen die we niet zien. Lieve gemeente, van wie verwachten we ook eigenlijk hulp? Van wie verwacht jij hulp? Van rijke mensen? Van instanties? Van de overheid? Kom op toch! Kom op! God is onze voorziener. Hij is onze grote voorziener. Hij is onze vader. Hij zorgt voor ons. Kijk naar hem. Hij zal voorzien. En hij zal je verrassen. Hij zal je verrassen. Onmogelijke situaties maakt hij mogelijk. Stel je vertrouwen op hem. Nou, Elia komt uit Zarefat. En hij komt aan in Zarefat en ziet daar die weduwe waarvan God gesproken heeft. Dus hij herkent haar meteen. God had gesproken. Hij wist, ik moet het haar vragen. En hij, wat doet hij? Hij vraagt eerst om water. Heel netjes, heel water. Heb je water voor mij? En ze was bezig, maar ze hield op met houtsprokkelen. En ze ging water halen. Ze liep zo weg, tot nu toe alles heel goed. Maar dan komt de onmogelijke vraag. Elia durfde te vragen. Heb je ook brood voor mij? Heb je ook brood voor mij? Water halen, oké. Heb je ook brood voor mij? Nou, het Midden-Oosten staat bekend om haar gastvrijheid en eetcultuur. En ga naar Libanon toe, of naar Turkije, of Jordanië, of Iran. En al die landen, die staan bekend voor gastvrijheid en eten. Er is altijd eten. Er is altijd eten. En als je in het huis komt, je hoeft niet eerst een afspraak te maken. Er zal altijd eten zijn. Maar er was nu hongersnood. Eten was enorm schaars. En die vrouw, je merkte die worsteling in haar. En ze zei iets heel opmerkelijks. Let even hier op wat zij zegt. Ze zei, zo waar de Heer uw God leeft. Zij kende de naam van de God van Israël. Ze zei, zo waar Yahweh uw God leeft. De Heer met hoofdletters is altijd Yahweh. Zo waar Yahweh uw God leeft. Dus ze was eigenlijk aan het zweren, dat is ook heel typisch Midden-Oosten. Ze zweerde bij de God van Israël. Zo waar. Dus wat ik nu ga zeggen, is echt waar, profeet. Dat moet je geloven. Je moet mij geloven. Hier komen die woorden. De weduwe zegt, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handje vol meel in de pot. En een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Beste profeet, als dat op is, zullen wij van honger sterven. Dat is de realiteit. Dat is menselijk realisme. Eten is op, dood is onvermijdelijk. Dat is de situatie. Dat is menselijk gezien hoe het is. Ja, ik heb wat voedsel. Ik zou het u kunnen geven, maar het is wel het allerlaatste wat ik heb. En mijn zoon en ik zullen het eten en daarna sterven. Elia vroeg letterlijk aan haar het laatste beetje wat ze had. Hij vroeg een weduwe om het laatste stukje brood. Geef dat aan mij. Dat kan toch niet, zou je zeggen. Dat kun je toch niet vragen. Vraag het aan iemand anders. Vraag het niet aan iemand die aan het verhongeren is. En iemand die niets heeft. En vooral vraag het niet aan een weduwe. Maar Elia zei vervolgens, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij. En kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Had hij net niet gehoord dat er alleen maar een klein beetje meel en een beetje olie. Een onmogelijke vraag, een onmogelijke opdracht. En toch klinkt hier een beetje, wat ik hier hoor is, zoek eerst het koninkrijk van God en mijn gerechtigheid. En dan zal alles andere u gegeven worden. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan, Heer, ook in een tijd van crisis, moet ik ook als het heel erg moeilijk is uw koninkrijk eer ook zoeken? Ja, ja zeker, juist als je het moeilijk hebt, zoek dan eerst het koninkrijk van God. Eerst God, God nummer 1. Het beste en het eerste altijd voor God. Dat moet een leefregel zijn. Het hoort een leefregel te zijn. Nou ja, als dat jouw leefregel is, dan leef jij een gezegend leven. Want als jij in alles wat jij doet God eerst hebt en je God eerst zoekt, God op de eerste plaats, zal alles andere jou gegeven worden. Zo zegt Jezus het. Zoek eerst het koninkrijk van God. Jezus nummer 1. Dan de rest. Ja, maar er was wel hongersnood. Er was een moeilijke tijd. Een crisis. Een zoon die aan het verhongeren was. En toch stelt Elia die onmogelijke vraag aan de weduwe. Geef mij jouw laatste stukje brood. Niet jouw kind eerst, maar eerst mij. Waarom? Omdat alleen als je God op de eerste plaats zet, zul je dan uiteindelijk genoeg hebben om je kind voor de rest van je leven te voeden. Zo is dat. Geef mij dat stukje brood en jij zal gezegend worden, jij zal het in overvloed hebben. Maar je moet wel die ene daad van geloof doen. En weet je wat ik zo mooi vond? Hier komt het woord van God. Dus Elia vraagt en stelt en het gaat heen en weer, maar dan zegt hij, want dit zegt Yahweh, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meer meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. Zo spreekt de Heer. God heeft gesproken. Aldus sprak God. Ja, Gods woord heeft geklonken. En nu moet er worden geloofd. Nu moet er worden geloofd. Dus Gods woord klinkt. Bam, wordt zo in de ruimte gegooid. En nu moet een daad van geloof gezet worden. Oké, ik geloof het. Ik reageer op. Nou, de weduwe had twee mogelijkheden. Gods woord klinkt. Ze had twee mogelijkheden. Mogelijkheid A of 1. Nee. Ik ga brood voor mezelf maken. En ik ga het met mijn zoon opeten. En dan gaan we dood. Dat was mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2 is ja. Ik ga brood maken en het laatste stukje brood niet aan mijn stervende zoon geven, maar aan een wildvreemde man die ik nooit eerder gezien heb, die een baard van een meter heeft en die wel het woord van God gesproken heeft en ik ga het woord geloven en ik ga het hem geven. Wauw, wat zou jij doen? Echt serieus, wat zou jij doen? Zou jij het weggeven? Weet je, het draait hier allemaal om geloven. Geloof jij Gods woord? Vertrouw je Gods woord? En ik wil ook even tegen alle lieve moeders van Ichter zeggen. Staat jouw kind op de eerste plaats of staat God op de eerste plaats? Wie staat er op de eerste plaats? Moeders, vertrouw op God. En lieve moeders, het mooiste wat je jouw kind kan geven is, Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Als jij God op de eerste plaats zet, daarmee zegen jij jouw kinderen. Daarmee doe je het beste wat je je kinderen kunt geven. Eerst God. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. Dat is de belofte ook voor ons, als wij vertrouwen. En deze weduwe uit Zarefat doet wat Elia zegt. Ze luisterde naar het woord van God. Ze vertrouwde in God. Ze ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En dit is het resultaat. Ik vind het zo prachtig. En soms over kleine dingetjes lezen we soms wat snel heen. Maar hier komt het. Vers 15. Ze hadden elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Haar mishpacha. Mishpacha, haar familie. Dat betekent ook de familie, maar dat betekent eigenlijk de hele clan. Oké, zij was... Toen zij niks te eten had, er was de ooms, tantes, schoonfamilie van haar overleden man, en neefjes, nichtjes, niemand zorgde voor haar. Niemand, ze was alleen gelaten. Maar toen zij gezegend werd en hoeveel brood ze ook maakte, het meelpotje bleef maar vol. Het was echt een wonder. En het oliepotje, hoeveel ze ook aan het uitschudden was, het bleef altijd maar vol. Echt een gigantisch wonder. En wat deed ze? Ze zegende natuurlijk. Ze had eten voor haar zoon en voor haar hele clan, voor hele familie. Ze deelde het uit. Zij werd tot zegen. Zij was gezegend en werd tot zegen. Ze had elke dag te eten. Zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd. Altijd meel in de pot. Altijd olie in de kruik. Wat een fantastisch wonder, toch? Hoeveel brood ze ook maakte, het raakte nooit op, omdat ze geloofde. En ik wil volgende week hier verder op ingaan, want dit is ook iets heel messiaans. Je ziet dat bij Mozes, het brood brood uit de hemel. Je ziet het bij Elia, dat het brood constant, het wonder van brood, meel vermenigvulde. En je ziet het natuurlijk ook bij Jezus. Daar wil ik volgende week doorgaan, want brood staat symbolisch gezien altijd voor Jezus Christus. Hij zegt zelf, Jezus zegt, ik ben het brood van de wereld. Wie van mij eet, als je van Jezus proeft, zal je nooit meer honger hebben. Het brood dat gebroken wordt, maar niet opraakt en juist steeds groter en meer wordt. En olie staat natuurlijk voor de Heilige Geest. Brood en olie in overvloed. Nou, je kan je natuurlijk afvragen, waarom een moeilijke vraag stellen aan zo'n arme weduwe? Dat arme mens, denk je dan. Waarom zo moeilijk? Weet je waarom? Omdat door geloof grote wonderen komen. Door geloof. Het is geloof. Zij moest leren vertrouwen op God. En God is een God van wonderen. Dus wat als God ons een onmogelijke vraag stelt? Wees ervan bewust dat er een groot wonder zit aan te komen. Dat mogen we weten. Als God jou iets onmogelijks vraagt, dan mag je weten dat God absoluut gaat voorzien. Iets onmogelijks wordt mogelijk gemaakt als je gelooft. En dat onmogelijk moet je dat wegknippen. En denk ook aan die preek van 2 weken geleden. Nooit voor niets uit Jacobus 1 vers 2. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen of crisissen ondergaat. Dat moet u tot blijdschap stemmen. Waarom? Omdat als je er doorheen gaat, als je geloof op de proef gesteld wordt en je zegt, ja, ik geloof Gods woord, je gaat er doorheen, dan maak je die meest geweldige wonderen mee. De vermenigvuldiging, voorziening. De weduwe moest het laatste brood bakken en het aan de profeet geven, zodat zij een machtig, machtig wonder zou meemaken. Zodat ze overvloed en voorziening zou meemaken de rest van haar leven. En zo heeft zij haar crisis doorstaan. Ze moest wel geloven.
Ze moest wel uitstappen. Nou, en dat, lieve gemeente, dat is de kern. Dat raakt de kern van het evangelie. Geloof het woord van God, vertrouw op hem en wees gered. Dus geloven en redding, dat hangt bij elkaar. Je hoort altijd bij elkaar. Je gelooft en je wordt gered. De weduwe geloofde en zij en haar zoon werden gered van de dood. God zoekt geloof in ons. Heb jij geloof? Geloof jij? Geloof jij in het woord van God? Ook als je in een onmogelijke situatie bent. Of juist in een onmogelijke situatie. Weet je, want dan kan God machtige dingen in jouw leven doen. Geloof in God. En nogmaals, het ultieme resultaat van geloof is redding. En soms letterlijk, dat je, zoals de weduwe en haar zoon, gered werden van de dood. En soms, en het is altijd geestelijk. Als jij gelooft in Jezus Christus, dan word jij gered. Ik vind het zo mooi, de weduwe van Sarefat heeft het ons laten zien. Zij is een voorbeeld geworden voor alle generaties daarna. Zij heeft geloof en ze heeft overvloed in een tijd van crisis ontvangen en voorziening in een tijd van schaarste. Dat kan alleen bij onze God. Slot, conclusie. Er was een crisis in Israël, er was schaarste, er was een hongersnood in het land. Er is ook een crisis in Nederland, een grote crisis. Wat als God ons het onmogelijke van ons vraagt? Iets onmogelijks, wat gaan wij dan doen? Juist in deze tijd. En lieve gemeente, vertrouw toch op God. Vertrouw op hem. Stel je geloof op hem. God zal voorzien. Boven wat jij je kan voorstellen. Dit verhaal zou helemaal geen interessant verhaal zijn als God Elia naar een rijke boer had gestuurd. Dan zat ik er niet vandaag over te preken. En God stuurde Elia naar een rijke boer en hij at allemaal lekkere dingen. Klaar. Nee, God stuurde Elia naar een arme weduwe die helemaal niets had. En God redde, wat gebeurt er allemaal? Wat is het resultaat ervan? De profeet krijgt te eten. De weduwe krijgt te eten. De zoon krijgt te eten. Ze zullen niet sterven van de honger. Nee, ze zullen tot zegen zijn voor alle mensen om hen heen. Iedereen wordt gezegend daardoor. Omdat iemand geloofde. En zo werkt het met onze God. Onmogelijke situaties. Onmogelijke dingen worden een machtig wonder. En we zien Gods hand daarin. Zo is deze vrouw ook een voorbeeld voor ons geworden. En weet je wat? Als God ons iets onmogelijks vraagt en wij geloven, dan gebeuren ook geweldige dingen. God verandert jouw onmogelijk in mogelijk. Laten we dat on wegknippen. Amen. Weg met dat on. En laten we geloven. En jouw beker, en dat zeg ik in volle vertrouwen, jouw beker zal nooit opdrogen. Jouw potje meel zal nooit leeg worden. God is jouw voorziener. Amen. Stel Jezus op plaats nummer 1 in jouw leven. Halleluja. Ik wil nog met jullie bidden. Halleluja. Vader God, ik dank u voor dit machtige verhaal. Heer, ik dank u. Ik dank u dat u dit wonder gedaan heeft als voorbeeld voor ons. Heer, en in deze tijd van schaarste. Heer, in deze tijd, Heer, van onzekerheid. Heer, dank ik u dat u uw woord zendt. Heer, en tot ons spreekt. Heer, en ik dank u als wij uw koninkrijk zoeken. Heer, als wij God, als wij Jezus op de eerste plaats hebben. Dan zullen wij nooit iets tekort hebben. Dank u daarvoor, Heer. Heer, en ik bid u, Vader, voor iedereen die deze boodschap gehoord hebben. Heer, en ik bid u voor overwinning in de naam van Jezus. Amen. Amen. Prijs de Heer. Halleluja. Dank je, Jezus. Halleluja.